Je luistert naar Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Een podcast van Abel.
Abel.
Dit is het verhaal van rebel Diane von Furstenberg. Een van de meest succesvolle modeontwerpers ter wereld. Verteld door modeondernemer Yara Michels.
Veel plezier met luisteren.
Er was eens een meisje dat comfort en glamour bracht aan vrouwen over de hele wereld. Haar naam is Diane von Furstenberg. Op een dag, toen Diane nog maar 9 jaar oud was, stapte ze in haar eentje op de trein van Brussel naar Parijs. Ze was nog jong, maar Diane was niet bang. Ze voelde zich heel volwassen en vrij terwijl ze bij het raam zat en naar het voorbijrazende landschap keek. Andere kinderen van haar leeftijd reisden samen met hun ouders, maar Diane was liever alleen. Op die manier was het makkelijker om te doen alsof ze een elegante, chique, volwassen vrouw was. Diane's moeder Lily had haar al jong geleerd om zelfstandig te zijn. Lily had een verschrikkelijke oorlog overleefd en wist dat het belangrijk was om op jezelf te kunnen vertrouwen. Ze gaf dit door aan Diane, die haar altijd liefkozend haar vrijheidsfakkeltje noemde. Ik ben Yara Michels en dit is Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Een podcast over rebelse vrouwen die ons inspireren en ons laten dromen. Gebaseerd op echte verhalen. Met in deze aflevering Diane von Furstenberg. Al toen ze een klein meisje was, wist Diane dat ze de vrijheidsfakkel van haar moeder was. God redde mij zodat ik jouw leven kon geven, zei haar moeder altijd tegen haar. Haar moeder was streng en leerde haar dochter om onafhankelijk en zelfstandig te zijn. In die trein naar Parijs, waarover ik je net vertelde, ging de 9-jarige Diane op bezoek bij haar tante Mathilde, die een luxe kledingwinkel had waar ze prachtige sjaals en elegante jurken verkocht. In de winkel hielp Diane met het opvouwen en terugleggen van de kledingstukken die in de kleedkamers waren achtergebleven. Ze vond het geweldig als een vrouw de winkel inkwam, een jurk vond waarin ze zich mooier voelde en vol zelfvertrouwen weer naar buiten stapte. Ze schreef elke nacht in haar dagboek en droomde ervan om ook elegant en chic te zijn. Maar zelfs een ijverig meisje als Diane had nooit durven dromen waar haar leven haar uiteindelijk zou brengen. Op een avond, toen Diane studeerde aan de Universiteit van Genève in Zwitserland, werd ze uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Ze trok een outfit aan waarin ze zichzelf verzekerd en elegant voelde, net als die vrouwen in de kledingwinkel van haar tante al die jaren daarvoor. Ze droeg een soepelvallende roze broek met een hoge taille en wijde pijpen die bij elke stap tegen haar benen aangolfde, en een geborduurde tuniek. Diane's outfit leek in niets op wat de andere studenten op het feest droegen. Ze was nog maar 18 jaar oud, maar haar stijl en zelfvertrouwen vielen nu al op, vooral bij één van de gasten op het feest. Net als Diane studeerde hij aan de Universiteit van Genève. Zijn naam was prins Egon von Furstenberg. Ja, inderdaad, het was een prins. De twee konden het meteen goed met elkaar vinden. Ze lachten en praatten de hele nacht. Nog jaren later herinnerde Diane zich wat ze op die avond had aangetrokken. Haar outfit had iets magisch. Prins Egon was erg avontuurlijk en nam Diane mee op reis door het Verre Oosten, naar Thailand, Cambodja, India en Myanmar. Maar toen Egon voor een stage naar New York verhuisde, was de onafhankelijke Diane niet van plan hem te volgen. Ze had haar eigen dromen.
Wie ben je en waar hou jij je mee bezig?
Ik ben Yara Michels en ik hou me bezig met mode. Ik heb mijn eigen accessoiremerk, dus ik maak tassen, telefoonhoesjes en andere dingen waar je blij van wordt.
Wat was jouw meisjesdroom?
Mijn meisjesdroom was verhalen vertellen. En dat deed ik daarna bij een tijdschrift, maar dat doe ik eigenlijk nu nog steeds op social media. Ook met je accessoires kun je een verhaal vertellen, want door je kleding en je eigen stijl laat je zien wie je bent en waar je voor staat.
Hoe herken jij jezelf in deze rebel?
Ik herken mezelf wel in Diane, omdat ze niet bang is om een risico te nemen en omdat ze ook na een fout gewoon weer opstaat en doorgaat. Diane kwam in contact met Angelo Ferretti, een Italiaanse textielfabrikant. Hij maakte stof. Hij nodigde haar uit om naar zijn fabrieken te komen en te leren hoe zijn stoffen werden gemaakt. Een van Angelo's fabrieken maakte jersey, de rekbare stof waar t-shirts van worden gemaakt. In die tijd waren t-shirts niet echt luxe mode, maar Angelo maakte jersey van hoge kwaliteit in prachtige prints om er wel modieuze kleding van te maken. Diane leerde hoe prints worden ontworpen. Ze nam haar camera overal mee naartoe en maakte close-ups van schors, bladeren en stenen. Daarna ontwikkelde ze die foto's en vergrootte ze om de patronen te vinden. Ze dacht na over de prachtige stoffen die ze zou kunnen maken. Tijdens een bezoek aan Egon in New York kwam Diane nog meer in aanraking met de modewereld. Haar vriend was tenslotte een prins. Dat betekende dat belangrijke ontwerpers Diane vroegen om hun kleding te dragen als zij en Egon naar feestjes gingen. Dat was iets waar ze geen nee op zei. Diane had de tijd van haar leven en besloot dat ze in New York wilde blijven. Maar ze wilde niet leven van Egon's geld. Haar moeder had haar tenslotte geleerd om zelfstandig te zijn. Ze moest een manier vinden om zelf geld te verdienen. Dus keerde Diane terug naar Italië, geïnspireerd door alles wat ze in New York had gezien. Ze fantaseerde over jurken gemaakt van Angelo's zachte, comfortabele stof en prachtige prints. Diane wilde vrouwen kleden in een nieuwe stijl. Iets dat in niets leek op de nonchalante kleren van de hippies of de stijve, stoffige jurken die veel vrouwen nog droegen. Ze werd vriendinnen met de patroonmaakster van de fabriek, Bruna. Met restjes stof maakte Diane haar eerste simpele, flatterende jurken, gemaakt van zachte stoffen met levendige prints. Toen Diane genoeg jurken had gemaakt om een koffer te vullen, ging ze naar New York, per boot. Inderdaad, dat hoor je goed, per boot. Het was 1969, ze had een vliegtuig kunnen nemen. Maar Diane wilde van Europa naar New York varen omdat ze tijd wilde nemen om na te denken. Onderweg droomde ze over haar succes. Hoe ze met haar eigen ontwerpen een plek zou veroveren in de modewereld van New York. Ze hoopte deze keer door te breken als modeontwerpster. En jawel, ze viel op. De inkopers waren verrast door de jonge, zwangere prinses met het zware Belgische accent en een koffer vol jurken van t-shirtstof. Maar niemand wilde het risico nemen met haar ongewone ontwerpen. Inmiddels waren Diane en Egon getrouwd. Nu was ze prinses Diane van Fürstenberg. Maar dat gaf Diane alleen maar meer wilskracht om te slagen. Ze wilde niet dat een huwelijk of een koninklijke titel haar afhankelijk zou maken van haar man. 2 maanden na de geboorte van haar zoon Alexandre ging Diane naar het kantoor van het modetijdschrift Vogue. Daar ontmoette ze de iconische redactrice Diana Vreeland, een legende in de modewereld en een zeer intimiderende vrouw. Diane realiseerde zich meteen dat de jerseyjurken, die er op de hangers niet uitzagen, gedragen moesten worden. Ze belde 2 modellen en liet hen de jurken passen. En toen zag de redactrice een moderevolutie. Dit is zo ongelooflijk slim en modern, zei mevrouw Vreeland. Geweldig, geweldig, geweldig! Een van de moderedacteuren van Vogue adviseerde Diane over wat ze nu moest doen. En Diane deed precies wat zij zei. Ze kreeg een kamer in het Gotham Hotel tijdens de Fashion Week, een belangrijk moment in New York. Iedereen in de modewereld komt dan samen om nieuwe talenten en trends te ontdekken. Ze liet haar ontwerpen zien aan inkopers. Ze zette zichzelf op de modekalender en plaatste een advertentie in het vakblad Women's Wear Daily. Een foto van haarzelf in een van haar jurken. In het begin was Diane gefrustreerd omdat iedereen vooral bezig was met het feit dat ze een prinses was. Maar toen er steeds meer kopers naar haar kamer in het Gotham Hotel kwamen om haar jurken te zien, besefte ze dat het niet uitmaakte.
Heb je vaak tegenslagen meegemaakt?
Ik denk dat we allemaal wel eens tegenslagen meemaken, groot of klein. En zeker ook als je een eigen bedrijf hebt, zoals ik. En het belangrijkste is dan om niet te boos op jezelf te worden en gewoon weer door te gaan.
Wat vind je het belangrijkste aan kleding?
Het belangrijkste aan kleding vind ik dat het me een fijn gevoel geeft en dat het mijn dag net wat mooier en vrolijker maakt.
Wat inspireert jou in het dagelijks leven?
Eigenlijk kan ik overal inspiratie om me heen vinden. Als ik op de fiets zit, kijk ik om me heen en zie ik mooie kleuren of interessante mensen of ik kijk naar mijn vriendinnen. Het zit in grote dingen, maar zeker ook in alles wat je elke dag ziet. In het daaropvolgende jaar namen de bestellingen voor Diane's simpele t-shirtjurken met een sneltreinvaart toe. Al snel vloog ze één keer per maand heen en weer naar Italië om de jurken te laten maken in Angelo's fabriek. Het was vermoeiend, vooral omdat Diane thuis twee jonge kinderen had. Ze kreeg een tweede baby kort op de eerste. Dat was het moment waarop Diane de wikkeljurk introduceerde. Hij had geen knopen of ritsen. Hij sloot met een simpele knoop in de taille. De allereerste prints waren een slang en een luipaard. Het was een sensatie. Betaalbaar, comfortabel, geschikt voor kantoor of een avondje uit. Al snel droegen vrouwen in het hele land de wikkeljurk. Voor Diane was het een achtbaan. Op slechts 29-jarige leeftijd stond ze op de cover van grote tijdschriften. Miljoenen wikkeljurken gingen als warme broodjes over de toonbank. Maar hoe lang kon dit nog duren? En wat bleek? Niet lang. Het bedrijf had veel meer wikkeljurken gemaakt dan de winkels konden verkopen. Niet omdat de jurk niet meer in de mode was, maar omdat iedereen ze al in de kast had hangen. Diane bleef achter met tonnen jurken. Maar Diane's moeder had haar geleerd dat als één deur dicht gaat, een andere deur open gaat. Dus stak ze haar energie in andere ondernemingen. Ze begon een make-uplijn en een parfumlijn. Ze schreef haar eerste boek en werkte aan een interieurcollectie. Spulletjes voor het inrichten van een huis. Ze kocht zelfs een winkel in New York en noemde die Diane. Ze ontwierp baljurken en high-end outfits. Maar het waren de jaren 80 en de mode was veranderd. Diane hield niet van de nieuwe trends en vond het ook niet meer fijn in New York. Ze verhuisde terug naar Parijs, waar haar liefde voor mode ooit was begonnen. En begon een uitgeverij. Later kwam ze terug naar Amerika, waar ze een succesvolle jurkenlijn ontwierp die ze verkocht via een telesaleskanaal. Gelukkig voor Diane komen modetrends steeds weer terug. Halverwege de jaren 90 merkte Diane dat haar hippe puberdochter met haar vriendinnen kringloopwinkels afstruinde voor haar wikkeljurken. De mode was weer veranderd en de simpele strakke lijnen die Diane beroemd maakte in de jaren 70 waren terug. En dus was het tijd om de wikkeljurk terug te brengen. Dat ene jurkje had Diane alles geleerd wat ze wist over zaken doen, mode, vrouwen, het leven en zelfvertrouwen. Nu zou ze ze maken voor een nieuwe generatie vrouwen. In 1970 droeg Diane de allereerste wikkeljurk in een advertentie voor een modevakblad. Bijna 40 jaar later droeg Michelle Obama de opnieuw uitgebrachte wikkeljurk op de officiële kerstkaart van het Witte Huis.
Welke tips geef je aan kinderen die hun droom willen bereiken?
Als je een droom hebt, zou ik willen zeggen, het is belangrijk om daar hard voor te werken, maar vooral ook om daar plezier in te hebben. En fouten maken hoort erbij. Dan ga je gewoon weer verder als je in jezelf gelooft. Weet je nog niet precies wat je later wil gaan doen? Denk dan aan hoe je jouw leven er ongeveer uit wil laten zien. Net zoals Diane. Diane wist niet altijd wat ze met haar leven wilde doen. Maar ze wist wel altijd wat voor soort vrouw ze wilde zijn. Onafhankelijk, zelfstandig en vrij. Met één jurkje, de wikkeljurk, en een leven lang creatieve risico's nemen, deed Diane precies dat. Het leven zit vol uitdagingen en risico's. Maar als je weet wat je wilt en je durft te dromen, kun je alles bereiken. Bedankt voor het luisteren!
Je luisterde naar de podcast Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Ben je benieuwd naar de andere verhalen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel.
Tot de volgende keer! Tijd voor audio, tijd voor Abel.